erop wijzen dat wij sprekers van deze groep niet al weten dat onfeilbaar zijn. Ik zeg het maar, anders ontdekt u het te laat misschien en dan vergeet u zelf na te denken. Ik heb vanavond geen bijzonder onderwerp, wanneer u dus een bepaalde suggestie hebt.
Wat is de waarde van de moderne psychologie?
De waarde van de moderne psychologie, ja. Een beetje moeilijk, je zou ook kunnen zeggen op dezelfde manier, wat is de waarde van de moderne sociologie of theologie, ja.
Bijvoorbeeld
als u weet wat er gebeurt met de indeling die de transactionele analyse maakt van de persoonlijkheid in ouder volwassenen en kinderen. Dat blijkt een overgang van de gelden kracht van die zouden dan zien.
Ja, nou, ik heb er zelf
eigenlijk weinig last meer van. Dat is dankzij mijn overlijden overigens. Voor die tijd had ik inderdaad de drang om het te laten gelden. Zoals elke mens die geloof ik wil heeft. Maar het lijkt me heel erg moeilijk om dat in de termen van de psychologie te doen. Want wanneer je je bezighoudt met de mens, dan blijkt namelijk dat die mens op een aantal verschillende niveaus gelijktijdig leeft. Er zijn dus een aantal processen die voornamelijk emotioneel gestuurd worden. Daaronder ook bewust-redelijke processen. En wanneer we weten dat de emoties voor een groot gedeelte lichamelijk beheerst worden en door condities bepaald, dan kunnen we zonder meer zeggen, ja, de vrijheid van denken en handelen van de mens is op dat vlak althans betrekkelijk klein. Dan zien we verder dus een wereldbeeld. Het wereldbeeld wordt wel gebaseerd op die emotionele benadering, maar is verder rationeel. Dat wereldbeeld verschilt weer van de werkelijkheid en het conflict tussen wereldbeeld in het ik en de werkelijkheid daarbuiten is een van de eerste oorzaken, dacht ik, van de drang om je te laten gelden. Nou, dat heb je ook als kind trouwens. Een kind ziet zichzelf nog als centrum van de wereld. Maar de wereld daaromheen beschouwt het kind over het algemeen als een aanhangsel van die wereld. Ja? Een factor die soms belangrijk is, maar waar zeker niet alles om draait. En het kind probeert zijn eigen wereldbeeldje waar te maken. En de grote reageren er niet op. Dient ten gevolge bij het kind agressie. En dan is de vraag maar in hoeverre dus die emotionaliteit erfelijk stabiel is of niet. Om na te gaan of dat kind dus neiging heeft tot wat men hysterie noemt. Verzamelnaam voor heel veel. Driftig wordt dus, onredelijk wordt. Of dat het juist het tegendeel heeft. Dat het dus niet de mogelijkheid krijgt om tot een emotionele explosie te komen. En dan in zichzelf verkeerd, dan krijg je die hele rustige kinderen, die op een gegeven ogenblik wel weer exploderen, dat wil zeggen dingen doen, waar je eigenlijk niet aan kunt geloven, die helemaal niet bij ze schijnen te horen. Dan is er een innerlijke persoonlijkheid opgebouwd die zo sterk van het uiterlijk gedragspatroon verschilt, dat deze innerlijke beeldbasis dus niets meer met de werkelijkheid gemeen heeft. En dan komt er een ogenblik dat beide botsen. En op dat ogenblik is de rationele handelwijze zoals een mens die beschouwt niet meer aanwezig. Er wordt gereageerd vanuit het ikbeeld. Dus ik zou zeggen dat zijn allemaal verschijnselen die nogal eenvoudig zijn. Wil een mens graag presteren? Ik geloof het niet. Misschien ben ik lang genoeg overleden om me niet meer mee te laten slepen door het idee dat er een prestatiedrang bestaat. Ik geloof dat je een drang je te laten gelden kunt verklaren. Maar de prestatie is alleen een manier om je te laten gelden. De meeste mensen zouden liever niets presteren wanneer ze de kans kregen om op dezelfde manier erkend te worden door hun medemensen. Dat klinkt heel gek, maar het is waar. Juist op het ogenblik dat je jezelf onvolledig voelt, op het ogenblik dat je ergens innerlijk dus hiaten hebt in je eigen waardering voor jezelf, dan ga je naar buiten toe, dan ga je proberen anderen te overbluffen. En de een die zal dat doen met vandalisme en agressief gedrag, en de ander die zal het misschien doen met terrorisme, en weer een derde die zal het mogelijk doen gewoon door een baan te nemen en iedereen onder de voet te lopen om toch vooral maar voorop te komen. De hele cultuur is in feite gericht op die erkenning aan de hand van prestatie. Wie de eerste is, die telt. Dat werd je bijgebracht in de kleuterklas, op de speelplaats. En nu kunnen de ouderen wel zeggen, ja, wij doen daar niet meer zo erg aan mee. Maar voor de kinderen onderling blijft die instinctieve drang bestaan. Het resultaat is dat elk kind, ook nog in deze tijd, geconditioneerd wordt tot een mate van agressie. Het betekent gelijktijdig dat het kind op het ogenblik dat het zich heeft laten gelden volgens eigen waarden en besef, daar een voldoening aan overhoudt, een gevoel van waarde en daarmee een klein beetje meer zekerheid. Kijk je naar een wereld als de uwe, u neemt me niet kwalijk, maar dat is de wereld die u kent, nietwaar? Dan zie je dat bijvoorbeeld een auto eigenlijk is geworden voor heel veel mensen niet meer vervoermiddel, maar een middel om meer te zijn, over meer kracht te beschikken dan zijzelf. En dan is het heel begrijpelijk dat juist die man in het lelijke eentje de behoefte heeft om veel in te halen. Kijk, die Mercedes die doet het kalm aan. Die zegt, iedereen ziet aan mij wel dat ik het kan, dus ik hoef niet. Het is dan ook typerend als je het weggedrag bekijkt, dat er een aantal mensen zijn die ofwel hun eigen spoed adverteren, bijvoorbeeld door allerhand versieringen op een auto aan te brengen, en dan meestal van het karakter van racerij of zoiets. Ofwel mensen die eigenlijk met een lichte zelfspot zeggen, ik heb wel niet het goede voertuig, maar ik ga toch lekker harder dan jij. Nou ja, en dan komt er weer op een gegeven moment een kettingbotsing. En dan wordt bij ons de alarmtoestand afgekondigd. Want er bestaat de kans dat er een heel stel tegelijk komen. Dat is dus doodgewoon een gedragsmodus. Het is hetzelfde, iedereen heeft kleurentelevisie, dus wil ik het ook hebben. Het is de neiging van de mens om zich te laten gelden door wat hij heeft, door wat hij vertegenwoordigt. Ik heb lekker een beter betaalde baan dan jij, of ik heb die baan misschien niet, maar in de vakbond heb ik het hoogste woord. Ja? En op die manier is die hele maatschappij gegroepeerd. De mensen moeten zich laten gelden. Ze leven in een wereld van toenemende onzekerheid. Dientengevolge zullen ze steeds agressiever zijn. En op den duur zoeken zich waar te maken door anderen aan zich te onderwerpen. Hoe dan ook. En dat kan net zo goed zijn door de baas te worden in het bedrijf, als door met een fietsketting te zwaaien op een voetbalveld. Ja, je vindt het misschien heel vreemd. Wij kregen kwart geleden, kregen natuurlijk nogal het een en ander te horen over terrorisme, van invragen en zo. En toen was men heel verontwaardigd dat we hebben gezegd, ja, maar wat is eigenlijk het verschil? Is de vader die om zich heen slaat, om zijn eigen wil tot wet te maken, dan geen terrorist? Dus hij zei, ja, maar dat is heel wat anders, maar dat is het niet. Het is hier dezelfde drijfveer, dezelfde beweegreden. Dan mag de rationalisatie ervan misschien een andere zijn. De manier waarop men het aan zichzelf verklaart. Maar de feiten blijven ongeveer gelijk. Het is een gelijksoortig gedragspatroon. En kijk je waar het uit voortkomt. Ja, die man die wil zich laten gelden in zijn gezin, omdat hij het ergens anders niet kan. De beste pantoffelhelden zijn vaak de directeuren van grote bedrijven waar iedereen voor beeft. Dat vind ik een beetje gek als je dat zegt, maar dat is werkelijk zo. En dan zegt u, ja, voel je voldoening wanneer er een goede seance gegeven is. Ik geloof wel dat als het medium het gevoel heeft dat de seance goed verlopen is, dat het daar erg tevreden mee is. Dat het gevoel heeft iets gepresteerd te hebben. Want het is een mens die leeft in uw gemeenschap, en die dient ten gevolge voor zich het gevoel moet hebben een zekere erkenning te hebben afgedwongen. En ik dacht dat dat eigenlijk de doos van Pandora is een beetje. Want uit die behoefte om de beste te zijn, om meer te zijn, om iets te bereiken, je naam te vereeuwigen of hoe je het dan ook noemen wilt, worden dingen geboren als neutronenbommen. Maar ook gedragspatronen zoals van Idi Amin. Daar worden conflicten uitgeboren als hier tussen verschillende partijen om een kabinetzeteltje. Maar ook de problemen van een Zuid-Afrikaans kleurlingenprobleem. Wanneer je dat gaat inzien en zegt, ja goed, die hele mensheid is dus in een grote mate eigenlijk wel gepreconditioneerd, gepredestineerd zou je al zeggen. Maar dat is het gevolg van de samenleving als zodanig. Dus waartjes, u vindt toch niet dat ik te ver af ga wijken in mijn betoog van hetgeen u bedoeld heeft, of wat?
Nou.
Ja. Dat betekent dat ik niet meer gestuurd word in mijn reacties op feiten door onwillekeurige werkingen van endocrine klieren. Er zijn hele landen die worden door klieren gestuurd natuurlijk. Maar, bij mij is het dus niet meer het geval. En dat betekent dat ik aan één kant dus vrij ben van emoties op die manier. Het betekent aan de andere kant dat ik een veel minder sterk contrast ken met de wereld buiten mij. De wereld die ik innerlijk heb en mijn wereldbeeld is dus voor mij veel meer dominant dan voor u. En dat impliceert weer dat ik dus bewust als het ware afstand moet doen van mijn eigen wereldbeeld of standpunt om met anderen in contact te kunnen treden op een bevredigende manier. En wanneer me dat wel lukt, en wanneer me dat niet lukt, dan brengt dat ook bepaalde belevingen met zich mee, die je emoties zou kunnen noemen. Maar ik meen dat het grote verschil is dus, dat je op aarde emotioneel zelf gestuurd kunt worden door een afwijkende voeding. En dat je in de geest dus eigenlijk emotioneel gestuurd wordt door contactmogelijkheid en contactarmoede. Veel meer dan wat op aarde denkbaar is.
Voldoende?
Ja, je probeert dan om het een beetje algemeen te vatten. Kijk, er zijn een hele hoop grote mensen die over de psychologie praten. En dan kun je denken aan een man die dus in feite alles wilde herleiden tot zichzelf als een Freud. Je kunt denken aan een filosoof als Jung. Je kunt denken aan al die andere mensen die soms eigenlijk technisch, soms praktisch op basis van statistiek en soms op allerhand denkbeelden dus hun eigen benadering van de menselijke psyche hebben gebaseerd. Maar wanneer je daarmee bezig gaat, dan kom je terecht in een systeem. En nu is het wonderlijke dit. Alle mensen hebben overeenkomstige stimuli. Dat is waar. Alle mensen hebben een overeenkomstig vermogen om erop te reageren. Maar niet alle mensen zijn in staat om op dezelfde wijze te reageren, daar hun reactie niet alleen bepaald wordt door de stimulus, dus door de prikkel waardoor de reactie ontstaat, maar bovendien door het ikbeeld dat op dat ogenblik in die persoon bestaat. Verder valt op dat bij mensen het ikbeeld aan sterk wisselende innerlijke waardering onderhevig is. De flexibiliteit van een mens is geloof ik voor zijn maatschappelijk bestaan heel erg belangrijk. Je moet je aan kunnen passen. Een eenvoudig beeld van die aanpassing. Je geeft gemeenlijk iemand die je stoort een grote mond, zie je dat hij een uniform aan heeft, dan ben je beleefd totdat je erachter bent gekomen dat het geen politieman is. Een bioscoopkwartier of zoiets. Ik geef dit voorbeeld alleen maar om duidelijk te maken dat je dus allerhand geconditioneerde reflexen hebt. Hè? Het gedrag van een mens dat flexibel is, dat die aanpassingsmogelijkheid bezit, dat heet normaal, maar het is het in feite niet. Een groot gedeelte van de mensen zou je zelfs als anormaal kunnen omschrijven. Wat te denken van die vele mensen die niet tegen stilte kunnen bijvoorbeeld. Er zijn mensen die alleen maar gelukkig zijn wanneer het Hilversum 3 op de achtergrond dreunt. Die kunnen pas werken en die kunnen pas denken wanneer er lawaai is. Die mensen voelen zich gelukkig in een stad. En als ze op het platteland komen, dan lopen ze te kijken waar een verkeersweg is in de hoop dat er een ongeluk gebeurt. Ik wil maar zeggen dat Die mensen zijn dus niet normaal, want zij zijn zozeer stadsbewoners geworden dat ze alleen nog maar normaal kunnen reageren binnen één bepaalde vorm van gemeenschap. En toch heeft de mens oorspronkelijk de mogelijkheid gehad om zich aan alle gemeenschapsvormen aan te passen. Er zijn tijden geweest dat barbaren die uit Teutoburger Woud kwamen, in Rome terechtkwamen en zich daar al snel ontwikkelden tot echte stadsbewoners, die echter, zodra ze buiten Rome waren, weer oerbadbewoners werden. Dat klinkt vreemd, maar dat was zo. Ik geloof dat hier ook het zelfbehoud een rol speelt. Elke energie heeft de neiging zijn eigen bestaan met alle middelen te continueren zolang als het mogelijk is. Zou je zelfs van de wet van ons kunnen afleiden. Nou ja, tante heeft er weer wat anders over gezegd, maar daar moet je niet over praten. Het is eenvoudig zo dat een mens die eenmaal bestaat, de neiging heeft om zijn bestaan zoals het is, vergis u niet, te continueren. Er zijn mensen genoeg die leven onder in feite ellendige omstandigheden. Ze zeggen dat ze eruit willen. Ze doen hun best om eruit te komen, maar als het werkelijk mogelijk wordt zich eraan te onttrekken, dan herscheppen ze hun oude milieu alleen met zichzelf in een andere rol. Dat is ook een van de redenen dat de sociale revolutie zo zelden aanslaat. Men vergeet altijd weer dat de doorsnee mens geneigd is datgene wat bestaat als zijn zekerheid te beschouwen. Dat is het controleerbare contact met de werkelijkheid. En elke verandering daarin betekent innerlijke onzekerheid. Om die onzekerheid dus weg te dringen en zo het eigen ikbeeld en wereldbeeld te behouden, zal men in vele gevallen proberen om oude situaties, zelfs wanneer die onjuist en ongunstig zijn, en als zodanig erkend worden, in stand te houden. Ja, dat klinkt misschien een beetje of het nou ineens in de sociale psychologie zit, maar zo is het ook bij elke mens. Een mens wil zichzelf handhaven. Waarom? Eigenlijk alleen maar omdat hij bang is voor iets wat afwijkt van hetgeen hij kent. Wanneer we ons de moeite getroosten na te gaan onder de stadsbewoners, alweer we zijn in de stad, dus we spreken erover, uit welke fobieën veel voorkomen, dan blijkt dat zowel plein- en ruimtevrees veel voorkomen als ook hoogtevrees. Heel eigenaardig. Dat zou mogelijk bijvoorbeeld op het gebruik van de metro meer invloed kunnen hebben dan men veronderstelt. Blijkt bijvoorbeeld dat in Rotterdam ongeveer 5% van degenen die voor de eerste maal met dit vervoer gereden hebben, dat niet meer doen omdat ze eigenlijk bang worden van de hoogte waarop ze zich bevinden. Dat is heel eigenaardig. Die mensen zijn dus niet normaal. Waarom hebben ze deze vrees? Ja. Waarschijnlijk omdat deze vrees in de plaats treedt van andere onzekerheidsgevoelens. En deze mensen hebben de behoefte zich te laten gelden. En dus nemen ze de tram. Of nemen ze een taxi. Of lopen ze op een levensgevaarlijke wijze door het verkeer heen te wandelen. Zonder te beseffen dat dit gevaarlijker is dan die hoogte. Die hoogte wordt een emotie. Ze wordt de uitdrukking van een innerlijke instabiliteit. Wanneer ik nog een stap verder ga, dan kom ik terecht op een terrein dat niet meer hoort bij de psychologie en ten hoogste enigszins verwant is aan de parapsychologie. Dan zeg ik, kijk, een mens heeft in zichzelf ook veel mogelijkheden en vermogens die eigenlijk niet meer op een bewust vlak functioneren. Telepathie is bijvoorbeeld iets wat driekwart van de mensen in zekere mate bezit, maar het is gelijktijdig iets wat ten hoogste een tienduizendste van de mensen wel eens bewust gebruikt. En dan is het er misschien 1 op de miljoen die tot een volledig beheerst gebruik ervan kan komen. Waar ligt dat dan? Ik geloof dat je met je innerlijk beeld ook gelijktijdig een geestelijk beeld hebt. Een beeld van een ander bestaan. Of dat nu reëel is of niet, laten we even buiten beschouwen. Overal werd bijvoorbeeld gesproken over het voortbestaan na de dood. Hè? Vroeger was dat echt, nou ja, het was toen ook nog een klassemaatschappij. Hè? Dat was voor de belangrijke mensen. De anderen die bleven dood. Hè? En langzaam maar zeker, je ziet daar een soort emancipatie komen, nietwaar, wordt het tot verlossing voor iedereen. Dat is, op zichzelf is het wel begrijpelijk, maar waarom dat beeld van voortbestaan? En vooral, waarom wordt dat beeld zo vaak materieel uitgedrukt? Om de doodeenvoudige reden dat het voor de mens aanvaardbaar is. Het komt tegemoet aan zijn behoefte om alles gelijk te houden, om zichzelf te zijn. En om dezelfde reden wil hij veel van zijn geestelijke vermogens en capaciteiten niet volledig gebruiken. Want hiermee ontstaan allerhand contrasten waarvoor je geen verklaring heeft. Er zijn fenomenen die je niet helemaal kan uitleggen. En dan moet hij ook weer vluchten in een geloof. Maar nu weet hij dat hij het zelf mede heeft opgebouwd. Ofwel, hij moet zeggen, ja, er is een natuurwet, maar die kan ik niet vinden. Die mens die heeft behoefte aan een houvast. En juist omdat het hanteren van geestelijke kwaliteiten en gaven een sterke invloed zou hebben op dit gevoel van zekerheid, omdat veel meer zaken daardoor worden aangeroerd. Neem bijvoorbeeld een heel eenvoudig iets. Het is niet hier ter plaatse gebeurd, het is zelfs niet in Nederland gebeurd. Een van ons sprak dus over de mogelijkheid die de geest heeft om de wereld waar te nemen. En toen was er een dame bij en die wilde dat in geen geval geloven. Waarop de spreker haar zo verbracht dat ze haar bezwaren kenbaar maakte. Ze zegt ze, ja, maar dat geloof durf ik me nooit meer uit te kleden. Nu was dat in haar geval niet helemaal onvoorstelbaar, maar het bewijst alweer dat men komt tot allerhand eigenlijk krankzinnige reacties. Te weten dat je helemaal nooit zeker alleen bent, dat er heel veel levensvormen om je heen zijn, is voor veel mensen onaanvaardbaar. En zo is het even onaanvaardbaar te weten dat je bepaalde krachten hebt, want dan moet je er wat mee doen. En als je dan weet dat je ze hebt en je doet er niets mee, dan vraag je af, heb ik me misschien schuldig gemaakt? Want je wilt presteren, maar je moet erkenning hebben en als je nou die paranormale kracht gebruikt, dan lachen ze je misschien uit. Maar aan de andere kant, als je het nou niet doet, maak je jezelf dan nog wel waar. Het is een conflict. Dat is een van de redenen dat het paranormale dus bij heel veel mensen heel grote conflicten oproept. Het is ook de reden dat veel van de verschijnselen die eigenlijk behoren bij de menselijke psyche, dus bij de capaciteiten die de mens mede bezit, worden toegeschreven aan God of aan heiligen of aan duivels en demonen of wat anders, omdat men eenvoudig niet wil aanvaarden dat men zelf daarbij betrokken is. Kijk, als God het doet, dan mag je geen kritiek hebben, dan is het goed. Als de duivel het doet, dan is het verkeerd, maar daar heb jij niets mee te maken, je lijkt er alleen maar onder. Maar als je het zelf doet, ben je ervoor aan verantwoordelijk. Voel je een mate van aansprakelijkheid ervoor. En die mate van aansprakelijkheid, die kan dan heel erg verschillen. Nagelang het milieu waarin je leeft, omstandigheden waaronder je reageert en ageert. Maar het komt er wel op neer dat verantwoordelijkheid iets is wat men over het algemeen van zij dit betekent dat men erkend wordt. Neem bijvoorbeeld de heer Van Acht. Het is opvallend dat deze man overigens in ieder geval een steenbok en waarschijnlijk met een tamelijk vasthoudend ascendant. Dat deze man enerzijds de behoefte heeft zich ten koste van alles door te zetten, maar gelijktijdig vertoont hij een bijna kinderlijke behoefte aan waardering. Waarom? Hij wil bemind worden en heersen tegelijk. Het maakt duidelijk wat de man motiveert. Waarom niet doorzetten? Hij wordt immers niet bemind. Hij is uitgelachen en uitgejouwd. Nu zal hij laten zien wie hij is. Heel begrijpelijk. Nou, of bijvoorbeeld een uil. Een man die idealist is, natuurlijk. Maar wanneer deze man bezig is, dan is hij altijd een klein tikje in dubio. Hij doet me soms denken aan die ezel, die niet wist welk van de twee walletjes. En dat lost hij dan op zijn manier op. Door te zeggen, ja, ik heb hierop een antwoord. Dat zijn twee delen. Ten eerste en ten tweede. Waarbij ten eerste en ten tweede kennelijk elkaar niet volledig aanvullen. Vaak elkaar zelfs, wanneer ze op essentie ontleed, tegenspreken. Maar dat is nu weer iets anders. Kijk, deze man heeft de behoefte alles samen te brengen. Bij hem is de erkenning niet alleen iets wat hem emotioneel beroert. Nee, hij wil exponent en gelijktijdig deel van de massa zijn. Zeer veel van zijn gedragingen kunnen hierdoor zonder meer verklaard worden. Wat dus door haakjes ook psychologie is, al zou men het misschien geen goede psychologie noemen, omdat er veel gegevens ontbreken in mijn betoog. Wanneer ik dat zeg voor deze personen, dan zitten er een paar te kniffelen en een paar zitten ja te schudden. Nou, dat is ook een geconditioneerde reflex. Wanneer iemand je gelijk geeft, begin je ja te schudden om aan te tonen dat je zo denkt, ook al heb je nog niet de kans gehad om het te zeggen. Maar datzelfde ziet u toch overal. U ziet overal deze erkenningsbehoefte een rol spelen. U ziet overal angsten, waarbij een reële angst heel sterk wordt omgezet in irreële angsten. Er zijn mensen die in feite bang zijn voor contact met hun medemensen. En die daarom grote haters worden van, en vult u dan maar in bijvoorbeeld spinnen. Maar de mensen die niet zoveel voor spinnen voelen, die hebben ook in hun gedrag een afwijking. Ze zijn bijvoorbeeld of heel erg voor of heel erg tegen Surinamers, om eens wat te noemen in Nederland. Ik denk dat als je de Volksunie gaat bekijken bijvoorbeeld, dat je tot de conclusie moet komen dat ongeveer de helft van de leden een zekere angst heeft voor insecten en kleine dieren en de neiging heeft die daarom te vernietigen. En dat deze gewoonte als het ware wordt voortgezet in de benadering van een sociaal probleem. Ja, als u het mij vraagt, is de mens wel een complex wezen, vooral omdat hij nog geestelijke voertuigen heeft ook. Want als je het nou alleen afkomt met alles wat je menselijk bezit, ja dan, goed, er kan dan misschien een gespletenheid ontstaan, doordat bepaalde karakterdelen worden onderdrukt en zo, maar voor de rest blijft het er dan toch bij. Maar die mens heeft ook geestelijke voertuigen, die hebben een voorbestaan, die hebben al geleefd. Die hebben een karakter, en dat karakter zal lang niet altijd volledig stroken met de zuiver materiële geaardheid en mogelijkheid van een lichaam. Dat wil zeggen dat ze heel vaak een conflict scheppen tussen het lichamelijk aanvaardbare en het geestelijk begeerbare. Ja? Begeerlijke is beter. Zo bezien zou je af moeten vragen hoeveel mensen eigenlijk door hun geestelijke achtergronden niet in nood komen en heel vaak daardoor uit de stoffelijke realiteit proberen weg te vluchten, ofwel die op veel verschillende wijzen proberen te benaderen. Een bekend verhaal, iemand heeft 3-4 incarnaties in zich. Kan zijn. Maar die 3 of 4 persoonlijkheden zijn ook niet alleen maar persoonlijkheden van het karakter. Het zijn vooral verschillende bestrevingen. En dat maakt de zaak interessant. Want wanneer we dus zo'n geval nemen, dan heb je iemand die is bijvoorbeeld het ene ogenblik levenslustig, mondaan, het volgende ogenblik ingetogener dan een begin. Het volgende ogenblik weer scherp zakelijk, een zeer intellectuele benadering, een ogenblik daarna weer, de stupid blonde, zoals men dat zegt. Al die verschillende vormen die naar buiten geprojecteerd worden, afwisselend en vaak strijdig met elkaar, die zijn misschien te verklaren wanneer we kijken wat al die persoonlijkheden tezamen proberen te bereiken. Gaan we uit alleen maar van een door conflicten veroorzaakte deling van eigenschappen en van wereldbeeld, dan blijven we steken. Dan kunnen we wel een verklaring zoeken, maar die verklaring kan nooit 100% zijn. Het is niet weg te begrijpen dat er één gemeenschappelijke drijfveer moet zijn, een geestelijke, en dat deze kan ontstaan op een wijze die in conflict is, zowel met de wereld waarin je leeft en het beeld dat je ervan hebt, of met je eigen stoffelijke krachteigenschappen, dan ga je zeggen, hé, elk van die persoonlijkheden beeldt eigenlijk hetzelfde uit, maar op een andere manier. Het is een poging om een stoffelijke uiting te vinden voor een drijfveer die dieper gaat, zelfs dan de herediteit. Zo bezien zijn dus die geestelijke voertuigen van een mens vaak ook in de psychologie belangrijker dan je zou denken. Er zijn zaken als evenwicht. En dan denk ik niet alleen aan evenwichtsgevoel, maar ook evenwichtigheid in lichaamstromen. Evenwichtigheid in reactie. In communicatie dus. Zowel luisteren als spreken, bij wijze van spreken. Altijd weer, wanneer ik probeer die evenwichtigheid te herkennen, dan valt mij op dat onevenwichtigheden van lichamelijke en sociale aard meestal gepaard gaan met een verstoring van het krachtevenwicht op het gebied van het levenslichaam en iets daarboven. Hier is geloof ik eerder een niet kunnen beheersen van de stof door de geest of omgekeerd het geval. Die onevenwichtigheid betekent dat men niet in staat is gelijktijdig op alle feiten te reageren, zodat een selectieve reactie ontstaat waarbij eenzijdigheid voortdurend toeneemt. Nou, je hebt er zelfs een hele omroep die eraan gewijd is aan dat soort personen. Het is ook heel typisch. Er zit ook misschien wel een klein foefje in, maar als je nu de G wegneemt uit ego, je laat E en O staan, je zet er heren achter, wat heb je dan? Eenzijdigheid. Eenzijdigheid is overigens kenmerkend voor het menselijke gedrag, omdat de mens, zoals reeds gezegd, altijd hoe dan ook probeert alles te rationaliseren. Niets kan zonder reden bestaan. Alles wat onbegrijpelijk is, moet een vorm of gestalte krijgen die buiten die mens bestaat. Het kind doet dat ook. Een kind kan misschien, het komt wel eens voor, een elfje of een kabouter zien. Maar ik denk dat het in de beschaafde landen niet zo makkelijk meer mogelijk zal zijn. Elfen en kabouters die kunnen makkelijker trekken dan mensen, zijn minder economisch gebonden. En ze zouden wel gek zijn als ze in die rommel bleven zitten, nietwaar? Maar toch heeft dat kind zijn onzichtbare speelkameraadje. Dus het komt heel vaak voor. Probeer eens na te gaan wat het is. In enkele gevallen kom je met beschrijvingen waardoor je zegt, hé, maar dat is precies iemand die we vroeger gekend hebben. Dan kan dat een geestelijk contact zijn, natuurlijk. Maar heel vaak is het alleen maar gewoon een fantasievriendje of vriendinnetje dat desnoods uit een sprookjesboek gestapt is. Waarom projecteert het kind deze persoonlijkheid? Ik dacht dat het een poging was om zijn eigen belangrijkheid te bevestigen en gelijktijdig voor zich een wereldbeeld te scheppen waarin het zich volledig kan laten gelden. En als de wereld niet luistert, dan neem je een onzichtbaar vriendje. En als je het met gewone menselijkheid niet af kunt, nou ja, dan kies je voor Sartre of voor Mao of voor mijn pet Marx, noemt u ze maar op. Of voor een bepaalde vorm van christendom. Of iets anders. Want alweer, je hebt een dialoog nodig om jezelf te kunnen zijn, maar een bevredigende dialoog eist een erkenning van jezelf op een niveau dat voor jou nog aanvaardbaar is. Is het er niet zo te vinden, dan schep je het, buiten jezelf. Ik wil voor niemand iets kwaads zeggen. Maar hebt u wel eens goed gekeken naar die mensen die erg gelukkig zijn vaak. Maar die zich bezighouden met zending, die je allerhand blaadjes aanbieden van het einde der wereld is nabij. Of bent u bereid om te sterven? Dat vind ik altijd zo'n heerlijk ding. Ik vind vooral voor die mensen zo dapper dat ze dat op zondagmorgen vroeg doen. Hè? Dan komt er iemand zijn bed uit en dan wordt er gebeld en dan zeggen ze vriendelijk: goedemorgen, bent u bereid om te sterven? wat goed bedoeld is, maar waarvan ze kennelijk de porté zelf veel te laat hebben begrepen. Ja, deze mensen scheppen een compensatie voor een irreële angst. En daar wou ik ook naartoe trouwens. Kijk, wanneer je die mensen beziet, dan zijn het meestal eenvoudige mensen die erg gelukkig zijn, omdat ze erbij horen. De gemeenschap waarbij ze behoren is voor hen veel belangrijker dan alles, ook de werkelijkheid. Dit is voor hen het geluk, het is de sereniteit, de mogelijkheid om het leven te aanvaarden zoals het is. Maar waarom dan juist zo? Omdat zij daardoor voor zichzelf het gevoel hebben mee te tellen. Uitverkeerd te zijn of desnoods de zielen te redden of iets anders. En dan moet je die mensen waarderen voor alles wat ze ervoor doen. Maar je moet gelijktijdig toegeven dat het ergens mensen zijn met complexen. Het zijn mensen die iets afreageren, hun zich niet kunnen aanpassen aan niet gelukkig voelen in de wereld, door een soort privéwereldje binnen te stappen en van daaruit in het besef van een soort onfeilbaarheid. Het gedragen worden door een onmetelijke kracht, waardoor alles goed zal komen, dan naar buiten toe te tonen wie ze zijn. Dat is erg vervelend als je dat zo zegt, natuurlijk.
Gaat het er ook niet om dat ketters een bedreiging zijn voor hun geloof?
Ketters zijn een bedreiging voor hun geloof op het ogenblik dat de ketters dus in de meerderheid beginnen te komen. En dat is ook heel opvallend, zolang de ketter in de minderheid is, dan is hij een gezagsaantasting. Hij is dus niet belangrijk op zichzelf, maar als bedreiging moet hij dus worden uitgeroeid, omdat het gezag moet blijven bestaan. Kijk, wanneer je met weinig ketters te maken hebt, dan begin je met een inquisitie. Maar als de ketters veel worden en een ernstig probleem, dan begin je met sociaal werk. Waarbij dus het wonderlijke optreedt dat zolang de mensen geloven in een bepaalde leefwijze, een bepaalde stelling, het voor de gezagsdragers niet nodig is alles wat daarbij behoort in de praktijk te brengen. Het gedrag is volledig strijdig met de leer. Maar iedereen gelooft in de leer, dus is het gedrag overbodig. Op het ogenblik echter dat het gezag wordt aangetast, en het niet mogelijk is op enige wijze dit met geweld terug te nemen, dan blijft alleen de bewogenheid over. En dan zien wij opeens dat dezelfde mensen die eens met geweld en met intrigue heersten, zich nu als het ware nederig tot de massa als dienaren wenden en daarbij, zonder het te beseffen misschien, in hun kerk na veel eeuwen voor het eerst weer de christelijke praktijk laten zien. U zegt, is een ketter gevaarlijk voor het geloof? Ik geloof het niet, wanneer een geloof namelijk beantwoordt aan de behoeften van de mens. De ketter die kan veel doen, maar één ding kan hij niet. Hij kan de zekerheid waar iemand zijn gehele stabiliteit op heeft gebouwd, dat die zekerheid die eigenlijk een integrerend deel is geworden van zijn eigen personen, die kan hij niet aantasten, die ketter. Want wanneer de ander zich laat aantasten, is hij niets meer. Dient ten gevolge, wordt de houding daar alleen maar bepaald door de wijze waarop de ketter optreedt. Tenzij een gezagswaarde wordt aangetast. Je hebt het bijvoorbeeld kunnen zien in de reactie van bepaalde hogere geestelijke in een land als Spanje en Zuid-Amerika ook. Hè? Hoe men daar dus in het begin heeft gereageerd op allerhand reformen, reformatie. Dat ging om de zekerheid van de ziel. Om te voorkomen dat het eigen wereldbeeld zou worden aangetast. Niet omdat ze de mensen kwaad wilden doen. En niet omdat ze onkoopbaar waren, zoals men wel eens zegt. Maar doodgewoon omdat dat geloof alleen maar kon bestaan. Zolang bepaalde dingen algemeen aanvaard werden. En als je realiseert hoe dat allemaal samenhangt. Dan zul je ook zeggen dat naarmate een mens zijn geloof meer nodig heeft om zijn eigen bestaan voor zichzelf te rechtvaardigen. Hij gelijktijdig meer blind zal worden voor alle redelijke argumenten, alle feiten, alle ontwikkelingen die in strijd zijn met zijn gedachten. Dat is geloof ik wel een van de belangrijkste punten die je kunt maken. Want ik ben nou toch ver afgedwaald, dus laat ik het nog maar iets verder doen. Kijk, eenzijdigheid is voor de mens vaak de mogelijkheid om de werkelijkheid te ontvluchten. Je kunt de kwestie nemen Adam of Aap, bijvoorbeeld. Ik weet niet waarom, er zijn een hele hoop mensen tegenwoordig zelfs die daar zo door getroffen zijn dat ze extra naar Artis gaan. Familiebezoek misschien. Maar ja, zo kijkt zou het mogelijk zijn. Maar wat zijn de feiten hier? De feiten die zijn vastgelegd zeggen dat er geen gemeenschappelijke afstamming te vinden is, tenzij in de voorvaderen van aap en mens. Er zijn schedels gevonden, men heeft bij stratenonderzoek gegevens aangetroffen, waardoor het mogelijk is te zeggen dat die mens een heel behoorlijk lange tijd op aarde bestaat. Dat die mens bestaan heeft in een bepaalde vorm voordat apen in de nu bekende vorm voorkwamen, ook de mensapen. Het is verder duidelijk dat de ontwikkeling van de mens voor een groot gedeelte in een parkachtig landschap heeft plaatsgevonden en aan de rand van moerassen. Dat heeft men vastgesteld, kunnen na gaan zoeken. Waarom moeten we dan nu over vechten? Of Adam direct geschapen is, dan wel indirect. Alles moet een oorsprong hebben. Welke de eerste oorzaak is, kan niemand verklaren. Zelfs wanneer je zegt dat er een primaire explosie is geweest in het al, dan nog blijft de vraag hoe zij kon ontstaan. Dan nog blijft dat er altijd kracht geweest moet zijn voor die explosie mogelijk werd. En dat iets, noem dat dan maar God. Aan het onbekende ontkom je niet welke weg je ook volgt. Maar waarom dan vechten voor het idee van geschapen zijn?
Dat de EO gelegenheid geeft, te suggereren dat het Oude Testament voor zijn geloof gelijk heeft. Niet omdat ze een beetje de biologische theorie over het levensboek willen verbreiden.
De beweegreden is ongetwijfeld de juistheid van het geloof bevestigen door een poging om, door eenzijdige uitlegging overigens, volgens mij, aan soms zeer vreemde interpretaties van gegevens, te komen tot een woordelijke juistheid ook van het boek Genesis. Maar wanneer we kunnen aanduiden dat de Bijbel op heel veel punten gelijk heeft, dan kunnen we ook aanduiden dat de interpretaties van die Bijbel ten aanzien van die feiten hier en daar nog wel eens fout geweest zullen zijn. Dat is namelijk historisch te doen. Wanneer je dan kijkt naar die mensen, dan is het voor hen helemaal niet belangrijk wat de waarheid is, maar belangrijk is dat zij uitverkoren zijn. De geschapen mens heeft een speciale relatie met God, met de oneindigheid. Hij is de meester van de aarde. De mens die opgegroeid is naast de aap en van dezelfde voorouders stamt, dat is uiteindelijk maar een dier. Een dier met hogere vermogens, maar een dier. Het lijkt wel of veel mensen zo bang zijn voor hun eigen dierlijkheid, dat ze bereid zijn om de waarheid geweld aan te doen op elke wijze, mits zij aan het odium van hun eigen dierlijkheid of van zijn eigen denken kunnen ontkomen. Dat bewijst alweer, neem me niet kwalijk dat ik het zeg, want het lijkt me of ik een aanval lanceer op een bepaalde omroep, dat is niet de bedoeling. Maar het blijkt alweer dat die eenzijdigheid zelfrechtvaardiging heeft. Zoals er andere mensen zijn die ongetwijfeld zeer kundig gelijktijdig zichzelf aanstellen tot arbiter op bijvoorbeeld artistiek terrein. Ik heb dat er iemand naar Frankrijk is gegaan, die wil graag in de buurt zijn met een spreadsman die in Spanje zit, neem ik aan. Zo iemand zegt dus niet direct ik ben de man, maar hij gedraagt zich als zodanig. Hij matigt zich een invloed aan die hij in wezen niet zou mogen bezitten, maar die bezit omdat anderen hem aanvaarden zoals hij zichzelf ziet. Dan zijn we de vele psychologische problemen. Waarom aanvaarden de anderen die man? Nou, omdat hij zoveel op hemzelf lijkt. Een populaire man is altijd iemand die je naar je eigen gevoel zelf ook had kunnen zijn. Misschien dat daarom veel geniale mensen nooit algemene erkenning kunnen vinden. Ze staan te ver af van wat men voor zichzelf mogelijk acht. Dit is een wereld waarin Mr. Doorsnee Mr. Wereld wordt. Want met hem kunnen de meeste mensen zich vereenzelvigen. En een ieder die afwijkt in gedrag is voor de meerderheid altijd een gevaar. En wanneer we desnoods wetenschappelijke en andere gegevens moeten vervalsen om te ontkomen aan de noodzaak dit andere als gelijkwaardig of gelijkwaardig mogelijk te herkennen, dan zullen we het doen. Ook al moeten we encyclopedieën elke 3 jaar vernieuwen, zoals in een bepaald land gebeurt. Ook al moeten we de uitspraken van de geëerde en godzijdank overleden leider voortdurend aanpassen aan de feitelijke omstandigheden. Ook al moeten wij onszelf socialisten noemen en het nationaal vergeten wanneer het erom gaat, vooral de gelijkmatigheid van recht en orde te handhaven ten koste van alles, zelfs van de menselijkheid, zoals ook in een bepaald land gebeurt. Het probleem wat u hebt aangesneden is niet alleen het psychologische probleem. Het is, dacht ik, het humanistische probleem. Het probleem van het mens zijn. Mens zijn kun je eigenlijk pas werkelijk wanneer je bereid bent jezelf te aanvaarden zoals je bent, zonder van de wereld gelijktijdig te verlangen dat je erkent zoals je jezelf ziet. Ik geloof dat het voor de mens belangrijk is in zichzelf zeker te zijn. Omdat hij dan niet meer de behoefte heeft om de wereld te onderwerpen. Ik geloof dat het voor de mens gemakkelijker is. Waarlijke naastenliefde, zoals dat dan heet. Of solidariteit, wat op hetzelfde neerkomt vaak. Hè, te tonen. Wanneer hij niet het gevoel heeft dat hij het zelf ooit nodig zal hebben. Juist een ander helpen. Alleen maar om daardoor jezelf te zijn. Dat is voor de meeste mensen veel grotere bevrediging dan alleen maar functioneren in een geheel, omdat het voor hen misschien later ook nodig zou zijn. Het is heel eigenaardig, maar dat is zo. Wanneer je de mens tot een innerlijke evenwichtigheid kunt brengen, die niet gelijktijdig een volledige aanpassing betekent aan de gangbare maatschappij, dan ben je gekomen aan een mens die zich menselijk kan gedragen, die desnoods hard kan optreden, maar die dit nimmer zal doen om zichzelf te laten gelden, doch alleen om te voorkomen dat anderen hem zijn eigen wereld en zijn leven ontnemen. En ik geloof dat dat ideaal zou zijn. Nou ja, als u nou commentaar hebt, ik heb nog veel gezegd.
Ik ben veel te doen op bij de gedachte dat de mens, als hij maar aanvaard wordt, helemaal niets meer wil presteren. Mislof zegt bijvoorbeeld dat hij maar steeds hogere behoefte streeft om uiteindelijk zijn individualiteit probeert uit te drukken. Dat is dus minder pessimistisch dan de mens voorstellen als vijand van de maatschappij in de groep.
Elke mens is een vijand van de maatschappij op het ogenblik dat hij ofwel zich door die maatschappij bedreigd gevoelt, dan wel meent dat hij voldoende zekerheden bezit zonder die maatschappij.
Dus er is een gemeenschappelijk belang voor.
De mensen hebben een gemeenschappelijk belang, maar dat belang is eerder in een communicatie, en dat is ook een vorm van zelfuitdrukking, dan in een overheersing van elkaar. De overheersing, de drang tot overheersing, is een gevolg van onevenwichtigheid. En wat u zegt, de mens wil zichzelf uitdrukken, dat is ongetwijfeld waar. Maar die uitdrukking is vreemd genoeg dus niet meer in overeenstemming te brengen met bijvoorbeeld de maatschappelijke prestatie. Er is wel prestatie, maar ze is niet maatschappelijk als zodanig. Ze kan artistiek zijn, ze kan eenvoudig een productie zijn van gebruiksvoorwerpen of iets anders. Maar het belangrijke is daarbij een zelfuitdrukking. Omdat de mens de behoefte heeft een deel van zijn innerlijk buiten zich gestalte te geven. Dat heeft bijna iedereen. Maar de moeilijkheid is dus, wanneer je die maatschappelijke drang wegneemt, dat er geen synchroniciteit meer kan ontstaan tussen uitings- en behoefte-elementen. Met andere woorden, men kan niet meer zeggen, ik betaal zoveel, dus krijg ik dit. Maar dat het een kwestie is, vindt de verkoper je sympathiek genoeg om je de uiting van zijn wezen over te dragen, waarbij dan prijs eigenlijk minder belangrijk wordt, en waarbij het eerst gaat om wederkerige erkenning, sympathie. En ik geloof dat je dit niet maatschappelijk kan noemen in de huidige vorm van maatschappelijkheid. Nou, er zijn mensen die het zelfs sociaal niet verantwoord vinden wanneer een schilder een doek niet wil verkopen aan iemand waar hij het gevoel van heeft, dat past het niet bij. Dat wordt alleen voor grote modescheppers aanvaard, omdat die de reputatie hebben dat ze iemand mooier maken. Daarom neemt men die eigenaardigheid op de koop toe. Nee, als u het mij vraagt, dan is in feite een terugkeren tot het jezelf zijn, dus een loskomen uit de genormde maatschappelijke mensvorm voor de mens een noodzaak. Voor zijn geestelijk, zowel als voor zijn maatschappelijke en persoonlijkheid. Maar ik geloof ook dat de meeste mensen op dit moment niet in staat zouden zijn om opeens zichzelf te zijn. Ze zouden bang zijn voor zichzelf. Dat is de reden dat zoiets langzaam, ongemerkt bijna kan gebeuren. Maar nooit direct. Om het anders te zeggen, het kan evolutionair waar worden, maar revolutionair is het niet waar te maken. Ik dacht dat ik daarmee eigenlijk het voornaamste beantwoord had.
Wat is een geestelijke
wekkersmiddel? Er wordt voortdurend gewerkt. En voortdurend zien we dus dat in elke cultuur subculturen ontstaan. Nu is de functie van de subcultuur niet om zichzelf op te leggen aan de gemeenschap of om die hoofdcultuur te vernietigen. Maar het wonderlijke is wel dat zij in haar eigenaardigheden de cultuur confronteert met haar eigen onevenwichtigheden en daardoor haar brengt tot verandering. Subculturen zijn dus in feite instrument voor de algehele culturele evolutie. En we zien ook overal dat jongeren, dat is niet alleen in deze tijd, dat kun je ook in de middeleeuwen terugvinden, bij de Romeinen, bij de Grieken of verder terug, dat de jongeren dus heel vaak tijdelijk, wonderlijk tijdelijk, gemeenschappen vormen, waarvan het gedrag en de norm en de denkwijze afwijkt van het gangbare patroon. En later blijkt de maatschappij zich dan zodanig aan te passen dat voor de subcultuur weer een integratie in de cultuur mogelijk is, maar gelijktijdig is daardoor een zekere evolutie tot stand gekomen. Die maatschappij is veranderd. En de jongeren zullen opnieuw die maatschappij veranderen. Niet door hetgeen ze zelf zijn, maar door het conflict dat zij in feite scheppen voor die maatschappij en de zelferkenning die ze bijna onvermijdelijk maken voor degene die in die algemene cultuur en maatschappij leeft. Is dat voldoende? Nou, dat zijn een heel stel beschouwingen geweest.
kan wel één ding wel vragen. Die enorme geldingsdrang en de hoe geaccepteerd te worden schijnt dat die naam nog te bestaan. Sommige mensen durven daardoor niet in het licht, omdat ze hun eigen gedrag veroordelen. Is die angst om in het licht te worden afgewezen reëel of irreëel?
De angst om te worden afgewezen is in feite irreëel. Bestaat dus niet. Maar de afwijzing is dus niet iets wat dus ligt in de kosmos of in de wereld buiten je. Het is iets wat ligt in jezelf. Misschien kun je het beste zo zeggen, om een vergelijk te gebruiken. 25 jaar gelukkig getrouwd, hebben ze ruzie gekregen, zij heeft een blauw oog. Ze gaat 4 dagen de straat niet op. Want ze kan niet aanvaarden dat men dat blauwe oog ziet. En dit terwijl de meeste mensen het misschien niet eens zouden hebben gezien. Begrijpt u wat ik bedoel? De gemeenschap zou dan misschien, nou ja, eens een keer zeggen, God, zie je eruit en dat gaat verder. Maar de persoon zelf kan dit niet aanvaarden. En die kwestie van in het duister verkeren is in feite het afwijzen van contacten, omdat men zichzelf ziet in een daglicht dat niet helemaal reëel is, maar voortkomt uit eigen onevenwichtigheden, omgezet in de schuldbesef eventueel en dergelijke.
Krijg je dan psychotherapie?
Ja, misschien kunt u dat psychotherapie noemen, of gewoon wij het heel vaak proberen met de houten hamer. Dus geen gepraat en geen rustbanken, want daar kom je niet toe. Maar wel wanneer zo'n persoon innerlijk dus bezig is met beelden waar je op in kunt haken, en eens in die beelden als het ware met een flits ingrijpt en er iets van de werkelijkheid in zet. Dat zou je een soort psychotherapie kunnen noemen. Want daardoor wordt de ander geconfronteerd met zaken in zichzelf, die juist voor zichzelf en anderen probeert te verschuilen.
Kunt u dat ook met mensen die nog in de stof zijn?
Dat is wel mogelijk, maar de resultaten zijn dan zodanig dat er onmiddellijk een psychiater komt om je werk ongedaan te maken. Ja, neemt u me niet kwalijk, want... Huh? Nou, kijk, die psychiater namelijk, die heeft de taak om de mens aan te passen aan de gemeenschap. Hij geneest niet werkelijk, hij past aan. En wanneer wij zo'n schok teweeg brengen, dan zal die voor het gehele gedragspatroon gelden. Dus iedereen zegt, hé, wat doet hij nou gek? Hij is zichzelf niet meer. Er moet een psychiater bij komen en die is dan druk bezig om weer zichzelf te maken. Ook wanneer dit zichzelf zijn, dan in feite impliceert dat hij weer tot dezelfde benepenheid en problematiek terugkeert. Dat is de grote moeilijkheid. Kijk, de psychologie probeert natuurlijk te begrijpen hoe alles functioneert. Maar de taak van de psycholoog is eigenlijk het in kaart brengen van een persoonlijkheid. En de taak van de psychiater is die persoonlijkheid, zover ze niet zichzelf aanpast, aan te passen aan de maatschappij. Het is namelijk niet mogelijk om alles glad te strijken. Hè? Het heeft zelfs Joop moeten ontdekken dus.
Maar de psychologie waar deze jonge man over heeft, het is de humanistische psychologie die ervan uitgaat dat elk mens over topervaringen beschikt. En dat de mens een van de doelstellingen van de mens is om zich die topervaringen, die experiences, bewust te worden.
Wanneer je dat zegt, dan zeg je in feite dat de mens dus de mogelijkheid heeft het hoogreed te beseffen. Ik heb daar in inleiding ook al op gedoeld een paar keer. Maar gelijktijdig moet hij zich realiseren dat de doorsnee mens die topervaring dan zal willen transponeren in een gedragsverandering. En dat die gedragsverandering onaanvaardbaar is. En dat is de reden dat dit alleen langs de weg der geleidelijkheid mogelijk is. Omdat de plotselinge ommekeer slechts in heel weinige gevallen aanvaard wordt. En zo ze aanvaard wordt voornamelijk, en neemt u me niet kwalijk dat ik het weer zeg, binnen geloofsgemeenschappen of bepaalde inwijdingsgemeenschappen, die in zich dit op zichzelf als bereiking beschouwen. Maar binnen de gemeenschap aanvaard betekent nog niet maatschappelijk aanvaard. En een mens moet ook leven op de wereld met zijn medemensen. Hij kan er niet boven gaan staan. Vandaar de trend van mijn betoog.
Zijn hippies ook bijvoorbeeld hippies? Zijn die ook hier
te vergelijken het is met mensen die zichzelf dit bewuster willen worden.
Ik vind het heel erg moeilijk om hier de combinatie zonder meer te maken, misschien voorwaardelijk. Ik kan mij voorstellen dat iemand die zichzelf zoekt een hippie wordt. Maar ik kan mij niet voorstellen dat alle hippies in feite zichzelf zoeken. Ik geloof dat hippie zijn heel vaak betekent het verwerpen van iets. En niet een poging tot het bereiken van iets. U moet me niet kwalijk nemen dat ik het zo formuleer. Ieder doet het op zijn eigen wijze. Wat je als hippie kunt doen, kun je vaak ook op een andere manier doen. Het is dus een kwestie van methode. Maar elke subcultuur kan alleen functioneren door de verwerping van de hoofdcultuur. Dat moet je begrijpen. Het is de tegenstelling die nodig is. En dat houdt in dat elke subcultuur een groot aantal personen zal omvatten die alleen de hoofdcultuur verwerpen, om welke reden dan ook. Maar het betekent gelijktijdig dat ze een belevingsmogelijkheid inhoudt en soms ook een observatiepunt geeft ten aanzien van de hoofdcultuur, waar iemand die bewustwording toppen in zijn eigen beleven wil bereiken, gebruik van kan maken. Dus ze zullen er ongetwijfeld tussen zitten. Maar het betekent niet dat hippie zijn automatisch betekent dat je zo streeft of dat je die mogelijkheid hebt. Goed doen.